In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 14 januari. De Eredivisie gaat weer hervat worden, de tweede competitiehelft. We gaan erover praten vandaag met Sjoerd Mossel in onze AD Voetbal Podcast. Sjoerd, geen historisch feitje. Ik heb gezocht wat ik wilde, maar 14 januari is geen historische dag in de voetbalgeschiedenis.
14 januari is een soort blinde vlek.
Ja, is een blinde vlek. Moeten we wat mee doen?
Dat kan toch bijna niet?
Nee, dat dacht ik ook. Ik heb Engelse sites afgezocht. Ik heb Nederlandse sites afgezocht.
En er is iemand jarig vandaag toch wel?
Ja, maar de jarig hebben we nou juist weer geschrapt. Want anders gaat iedereen weer klagen dat we een of andere derde rangs linksback van het bal op het dak 7 meenemen in deze rubriek. Hè? Jij gaat nu zoeken, hè? Jij gaat nu de voetbalgeschiedeniskundige uithangen, of niet?
Ja, ik zit natuurlijk gelijk. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ja. Maar goed, ga maar door. Ik zoek ondertussen even verder.
Zoek jij ondertussen even verder. Eredivisie gaat beginnen. Ihattaren hebben we het gisteren uitgebreid over gehad in de AD Voetbalpodcast. En gelijk laat hij wat van zich horen. Dat hij het eigenlijk in Italië heel zwaar heeft gehad, weinig begeleiding heeft gehad. Hoe kijk je daarnaar, naar dat verhaal?
Ja, dat was een interview in de Telegraaf. Ja. Daar reageerde de voorzitter van Sampdoria ook gelijk weer op dat het allemaal leugens betrof. Ja, god, ik heb me een tijd geleden in Yataren en zijn situatie verdiept destijds. Toen hij eigenlijk al een beetje van de radar verdween bij Sampdoria. En met alles. Ik heb toen heel veel mensen gesproken. En die hebben daar heel veel over geschetst en verteld. En hoe dat allemaal precies ging en waar dat precies misging. En in dat licht verbaasde me het verhaal van hemzelf wel, eerlijk gezegd.
Ja, want?
Ja, nou, ik miste de hand in eigen boezem, om het zachtjes uit te drukken. En hij schetste een beetje een realiteit, alsof hij daar volledig aan zijn lot is overgelaten. Alsof hij zeg maar op de trein is gezet richting Italië en dat niemand nog naar hem heeft omgekeken. Nou ja, mijn informatie was toen al heel anders. Want ik heb de mensen gesproken ook die hem begeleiden. Eentje daarvan niet, want die spreekt alleen maar Italiaans. Hij had dus ook ter plekke had hij ook gewoon een begeleider in Italië. Dus iemand die hem met allerlei dingen zou helpen. Met huisvesting, met verzekeringen enzovoort enzovoort. En dat was dezelfde man als die dat jarenlang voor Mario Balotelli heeft gedaan. Mario Balotelli had ook een soort persoonlijke assistent. Die kreeg nu het dossier Ihattaren is in schoot geworpen. Maar die had al veel meegemaakt, die man. Maar die het nog nooit. En die is er op een gegeven moment, heeft hij ook zijn handen er maar min of meer van afgetrokken. Want hij was niet bereikbaar of hij kwam niet. Dat was allemaal heel moeilijk. En dus het is in ieder geval niet zo. Kijk, bij wie de schuld ligt, dat kunnen we niet zeggen.
Nee.
En of die begeleider wel of niet goed was, kan ik ook helemaal niet beoordelen. Maar er was wel degelijk begeleiding.
Maar je zou toch kunnen zeggen, als je jarenlang met Mario Balotelli bent opgetrokken, dan heb je alles in het voetbal toch wel meegemaakt, toch? Dan ben je gepokt en gemazeld, toch?
Ja, dan ben je wel wat gewend, ja.
Ja.
Blijkbaar ook, ja. Nee, maar blijkbaar was dit toch weer iets nieuws voor hem.
Ja,
het is gewoon helemaal mislukt. En dat is triest genoeg. Ik ben heel benieuwd. Het is nog niet helemaal rond bij Utrecht.
Nee.
Het is nu, kan ieder moment kan het wel alsnog rondkomen. Maar het wordt nogal een worsteling, denk ik.
Ja, hij heeft zelf gezegd, ja, ik heb zelf ook fouten gemaakt. Ik ben er zelf ook niet helemaal goed. Dat heeft hij dan nog wel geroepen, in ieder geval.
Ja, dat zegt hij er voor de vorm, zegt hij dat er wel bij. Maar het is, daarna is het vervolgens is het de schuld van iedereen behalve hemzelf.
Ja, precies. Ja, laten we hopen dat het goed uitpakt en dat hij de weg naar boven wint, zeiden we gisteren ook al. Want kijk, als voetballer is het natuurlijk wel een geweldige voetballer om te kunnen zien op de Nederlandse velden.
Ja, 2 jaar geleden was het een zeer veelbelovende voetballer. En sindsdien hebben we er weinig meer van vernomen. Dus ik heb geen idee.
Nee.
Kijk, voetbal is meer dan technisch goed kunnen voetballen. Dan handig zijn met een bal. Zeker in het moderne topvoetbal, dat is een open deur. Maar er wordt natuurlijk iets meer gevraagd. Dus of je een goede voetballer bent, dat hangt er niet alleen vanaf het ziet er leuk uit en je kunt mooi een balletje aannemen en je geeft af en toe een steekpaas. Dat heeft ook met fysiek staat te maken. Dat heeft met mentale weerbaarheid te maken. Ja, en dat moet hij allemaal nog maar laten zien. En daar zijn grote twijfels over bij heel veel mensen. Nou, ik hoop dat hij die weg kan nemen.
Ja, zeker. De Eredivisie gaat beginnen. Nou ja, tenminste, dat dachten we dat hij zou gaan beginnen.
Goed, ja, wij hebben een probleem. Maar dat hebben we al 2 weken. Dus daar zijn we constant mee bezig. Maar ik als trainer ben constant bezig met de spelers die ik wel heb.
Dick Schreuder die wil liever eigenlijk dat zijn ploeg met PEC Zwolle nog niet gaat beginnen tegen Willem II. Grote corona-gevallen, veel ziekte ook bij Jong PEC. Dus ja, het is allemaal lastig om te spelen. Toch zegt de KNVB, nou, gewoon spelen. Is dat logisch?
Ja, ik vind dat eerlijk gezegd wel logisch. Ja. Kijk, dat je dit soort discussies zou gaan krijgen, dat wist je van tevoren. Want ze moeten die spelers gaan tellen. En de situatie bij een club als Ajax is anders dan die bij PEC Zwolle. Maar aan het begin van het seizoen en ook het seizoen daarvoor al hebben de clubs afgesproken met de KNVB. We gaan er alles aan doen om die competitie door te laten gaan. De Tour wacht op niemand. Dat was een beetje het motto.
Ja.
Zijn jullie er allemaal mee akkoord? Ja, alle clubs waren er mee akkoord. Nou, dat betekent dus ook dat het af en toe kan voorkomen dat je in het nadeel bent, dat je spelers mist of dat het improviseren wordt. Ja, zijn jullie het daarmee eens? Waren alle clubs het mee eens? En als je die afspraken zo duidelijk maakt en daar ook een duidelijk, toch wel, je kunt nooit een helemaal waterdicht protocol hebben, want er zijn altijd uitzonderingen en er is altijd een zeker grijs gebied. Maar je moet dat protocol zoals dat is opgesteld zo nauwkeurig mogelijk naleven, denk ik. En dan is in dit geval PEC Zwolle de sjaak. Maar dat is dan maar zo.
Ja, want de andere kant is, in de keukenkampioendivisie worden wel allerlei wedstrijden uitgesteld voor plaats naar maandag, omdat dan misschien selecties wel weer fit genoeg zijn. Dus het is wel een beetje, ik kan me voorstellen dat ze bij PEC denken,
die hadden er toch in 12?
Nee, dat klopt. Daar gaat het om 12 plus 1, hè, gaat het om. Dus 12 plus een keeper.
En PEC Zwolle heeft er wel 12 plus 1. Ja. Misschien maar net. En daar zit dan misschien ook nog een jeugdspeler in. Maar die regels zijn op zich wel zo vastgesteld. Ja, en ik snap wel dat je dan als KNVB, zeker met het uitgangspunt om die competitie in ieder geval door te laten gaan, steeds zoveel mogelijk, dat je daar zoveel mogelijk aan vasthoudt en dat je daarin ook wel een soort lijn trekt.
Ja. Naar welke wedstrijd kijk jij dit weekend het meeste uit? Feyenoord-Vitesse, Utrecht-Ajax of Groningen-PSV?
Nou, in een vol stadion zou ik het meeste hebben uitgekeken naar Utrecht-Ajax. Maar in een leeg stadion kies ik voor Feyenoord-Vitesse.
Want dat is de ploeg die een beetje probeert aan te haken bij de top 3, die een beetje Feyenoord probeert lastig te maken tegen de ploeg die probeert aan te haken bij Ajax en PSV.
Ja, zoiets. Zo kun je het omschrijven. Nee, die wedstrijden zijn allemaal wel aardig. En hier heb je nog de Bazoer-zaak natuurlijk.
Precies.
Die nog eens een soort extra dimensie geeft aan Feyenoord-Vitesse.
Zou je, als je Vitesse bent, Bazoer gewoon opstellen?
Ja, ik zou hem gewoon opstellen. Ja, dat denk ik wel. Het is toch ook nog niet zo dat er een soort akkoord is tussen club en speler en dat het een soort uitgemaakte zaak is dat die deal rondkomt. Dat, zover is het volgens mij nog niet.
Nee.
Kijk, dat, als je in die situatie zou zijn, hè, dat het bij wijze van spreken richting een arbitragezaak dreigt te gaan of dat er eigenlijk al een bod ligt waarin het verschil tussen vraag en aanbod heel klein is. Dan kun je daarover twijfelen. Maar ik zou hem nu in dit geval gewoon opstellen. Waarom niet?
Ja. Want je hebt natuurlijk ook...
Niet opstellen dan?
Ja, ik zou hem zeker opstellen. Want ik denk dat bij Feyenoord niemand zeg maar heel fel een overtreding gaat maken op Bazoer. Als ze hem over een week als teamgenoot willen hebben. Dus ik zou hem zeg maar vooral opstellen en zeggen ga maar diep. En pak maar elke meter die je kan pakken ongeveer.
Ja, ook dat. Maar het is gewoon nog helemaal niet rond. En het is ook logisch dat het nog niet rond is. Want daar hebben we het al eerder over gehad. Feyenoord moet allerlei trucs uithalen en toeren uithalen om een transfer voor elkaar te krijgen. Ja, je kon bijna uittekenen dat dit een verhaal van een lange adem zou worden.
Ja, Utrecht-Ajax is natuurlijk altijd een wedstrijd, zeker in Utrecht, waar dat Utrechtse publiek vol achter de thuisclub gaat staan. Maar Utrecht heeft het wel zwaar gehad de laatste weken voor de winterstop. Zijn die 2 weken genoeg geweest voor René Haken om die boel weer een beetje op de rit te krijgen? Want als je zo hard naar beneden valt in een paar weken tijd, is dat wel onderwerp van gesprek natuurlijk binnen de club.
Zeker, dat heeft ook wel tot enige onrust geleid. Hè. Van Seumer heeft zich nog duidelijk moeten uitspreken voor René Haken. Dat hij die toch wel degelijk aan boord ging houden. Ja, het moet natuurlijk gaan blijken. Dat is al het mooie van die winterstop. Iedereen denkt dat hij het lek boven heeft. En iedereen zegt dat het morgen allemaal beter gaat. En dat weet je natuurlijk nooit. Je kunt daar echt helemaal niets over zeggen. Ik heb ook in het verleden als clubwatcher, een mooi woord, ook vaak van die trainingskampen gedaan. Mm-hmm. En dan was altijd aan het einde van die trainingskampen was dan altijd een soort einde, een soort finaal gesprek nog even met de trainer. Nou, en die waren altijd laaiend enthousiast over hoe het trainingskamp was gegaan. Ze hadden lekker getraind en het was goed gewerkt. En ze hadden een nieuwe tactiek ingeslepen. En ze stonden er helemaal fris op. Iedereen was weer helemaal fit. En ja, dan speelden ze de eerste wedstrijd uit tegen Go Ahead. 4-0 of zo, weet je wel. Ja. Het zegt helemaal niks. Het zegt helemaal niks. Je kunt er echt niks van zeggen. Dus of Utrecht er nu klaar voor is, ja, ik heb geen flauw idee. We gaan het zien.
Ja, maar wat is dan zo tekenend geweest na het verval? Want het kwam uit het niks zetten toch, dat verval van Utrecht. Want het ging goed tegen Feyenoord, het ging goed tegen Ajax. En eens was het weg.
Ja, heel merkwaardig. En ze hebben ook natuurlijk gewoon goede spelers. Dat is al vaker benoemd. Het was er opeens niet meer. Ja, het is wel zo dat gezien deze aanloop, dat zo'n trainer wel een soort van met een 2-0 achterstand aan die tweede seizoen zelf begint. Het moet wel heel snel weer gewoon normaal gaan bij Utrecht.
Ja.
Anders wordt het een moeilijk verhaal.
Ja,
maar de oorzaak, daar zou je eigenlijk Tim Redijk nog eens voor moeten bellen. Maar volgens mij hebben ze bij Utrecht zelf ook niet echt een verklaring voor.
Nee.
Het is niet zo dat opeens de hele elftal was weggevallen of dat ze heel aan voetballen. Het is een soort domino effect van tegenslag en teleurstelling geweest. Waar ze op een gegeven moment niet meer uitkwamen.
Ja, ik wil het nog even over PSV hebben. Wat
doet de scheidsrechter? Die blaast een aantal keren op zijn fluit.
Nou, we zijn er nog niet, toch?
Ja, deze scheidsrechter is niet onomstreden. Zoals gezegd, heeft wel veel ervaring. 2018 is hij een keer geschorst geweest op verdenking van omkoping.
Nou ja.
Afluit in de 85ste minuut.
Ja, nee, we zijn
wel heel erg opzichtig.
We zijn er echt nog niet, hoor. Nee, we gaan nog wel even door gewoon met deze podcast. Maak je geen zorgen. Nee,
ik dacht dat we het afgefloten.
Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, we gaan nog even door nog eventjes. Dan gaan we straks wel over die Afrika Cup hebben. PSV, Sahavi. Dat is ook wel natuurlijk een beetje een verhaal aan het worden toch ondertussen. Ik bedoel, die twijfelt nu, ja, wat ga ik nu doen? Leef je lekker in Nederland? Ik kan me voorstellen als speler, als je twee keer zoiets meemaakt. Hè, eerst ben je niet thuis met een overval, de tweede keer, de eerste keer je gezin wel. Dat je toch twijfelt, blijf ik voetballen in Nederland of hoe ga ik dit doen?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En van zijn familie kan ik me dat ook heel goed voorstellen. Hij heeft, geloof ik, 4 kleine kinderen?
Ja, 3 of 4, ja, volgens mij, ja.
Oh, 3 of 4? Nou, ik vond er vrij veel. dat doet er niet zoveel toe. Maar ik snap heel goed dat je een gezin met jonge kinderen hebt. En je vrouw is vaak alleen. En ook op momenten die criminelen kunnen uittekenen. Want die weten precies natuurlijk wanneer je moet trainen of wanneer je een wedstrijd hebt.
Ja.
Ja, dat een heel onveilig gevoel geeft. Ik kan me er alles bij voorstellen. En ik denk persoonlijk dat het niet zo heel veel met specifiek Nederland te maken heeft. Als je in Italië gaat voetballen, kan dat natuurlijk nog steeds gebeuren. En in Engeland heb je ook heel veel van dit soort verhalen gehad met voetballers. Maar ik snap dat gevoel, snap ik wel.
Ja,
en ik kan me voorstellen dat als je vrouw zegt, ik wil hier weg. Ja, dan sta je toch voor een moeilijke keuze.
Ja, want na die eerste gewapende overval is hij nog wel gaan voetballen uiteindelijk. En heeft hij zijn wedstrijden gemaakt. Nu was hij dan niet thuis toen die tweede keer dat er een inbraak was in zijn huis. Maar ja, het is een beetje lastig. Wat ga je doen als club ook, hè, met een speler? Ik bedoel, hij wil nog wel blijven. Nou, ze zijn wel in gesprek met elkaar om te zien hoe ze dit kunnen oplossen.
Ja, het lijkt mij nogal logisch dat je als club op zoek gaat naar een zo veilig mogelijke en zo goed mogelijke oplossing. En dan zou je misschien wel moeten verhuizen. En dan zou je misschien wat meer aan beveiliging moeten doen. Kijk, we weten het niet. Hè? De zaak is nooit opgelost. Maar rondom Israëlische spelers is wel vaker dreiging, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Maar dat heeft dan een soort politieke achtergrond. Nou, is dat hier ook zo? Weten we niet. Maar ik kan me voorstellen dat gevoel of dat vermoeden daar af en toe wel is. En daar moet je dan als club zo goed mogelijk mee proberen om te gaan. En dan moet je, denk ik, echt een plan maken voor zo'n speler. Dat ben je bijna verplicht.
Ja, dat snap ik, ja. En zeker als je hem wil behouden. Want zijn contract loopt natuurlijk af na dit seizoen. Dus het is ook makkelijk voor hem om te zeggen, ik ga terug. En het is goed geweest natuurlijk.
Ja, maar sowieso denk ik. Of zijn contract nou nog 10 jaar loopt of nog een half jaar. Het is een speler van jouw club. En een werknemer van jou. En als die zich onveilig voelt in dit land, dan moet je hem op alle mogelijke manieren proberen te helpen.
Ja. Denk je dat we de eerste minuten van Joey Veerman gaan zien bij PSV gelijk tegen Groningen? Is Schmid een type die dat gelijk doet? Die denkt, hup, ga maar voor de Leeuwen, huppatee.
Ja, waarom niet? Ik denk niet in de basis. Dat lijkt me wat snel.
Ja.
Maar zo even 20 minuutjes meedoen, dat kan toch prima?
Ja.
Dat lijkt me niet zo vreemd. Het lijkt mij typisch een wedstrijd om hem even in te laten vallen. Om even door de barrière van zo'n eerste wedstrijd heen te gaan. Dat je even het shirt al hebt gedragen. En mogelijk ontwikkelt de wedstrijd zich zo dat je dat ook misschien iets makkelijker kan doen. Je weet het niet. Dus ik denk dat dat een beetje het idee is.
Ja, want de PSV natuurlijk wel zonder de spelmaker Sangaré, hè?
Ja, de spelmaker.
Ja, is toch ineens een gevaarlijke speler op het middenveld geworden dit jaar.
Ja, nee, dat klopt. Hij heeft zich in dat opzicht toch wel een beetje ontwikkeld.
Ja.
Die moeten ze missen. Ja, kijk, hij kan Veerman ook opstellen, maar ja, ik zou het heel snel vinden.
Ik krijg trouwens nu vanuit de redactieteam een voetbalfeitje. Er wordt namelijk meegezocht op 14 januari. Er is toch een voetbalfeitje.
Oh echt?
Ja.
Vertel.
14 januari 1978 was de loting voor het WK in Argentinië.
Jo,
waar Nederland uiteindelijk de finale haalde.
Dat zal ik nog even uitzoeken.
Wordt nog onderzocht, zeg maar, waar het was. Welke stad het was, zeg maar, waar de loting was. Sorry? Buenos Aires was de plek van waar de loting werd gedaan voor Argentinië. Nou, toch nog een feitje op deze 14 januari.
Top.
Hey, de Afrika Cup. We hadden net al even het fluitsignaal, zeg maar. Het affluiten van de scheidsrechter, wat we net liet te horen. Wat gebeurde bij een van die wedstrijden. Dat soort dingen kunnen dan ook alleen maar weer in de Afrika Cup, toch? Dat is toch...
Ja, nou ja, dat mag je denk ik niet, zo zeggen misschien. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Dat zie je echt helemaal nergens, joh, dat soort dingen. Maar dat maakt het ook, ja, ook wel onweerstaanbaar, vind ik. Het voetbal is natuurlijk vaak niet om aan te zien. Ik vind het ook heel vaak... Ja, ik weet ook niet of je... Ja, dat mag je toch wel zeggen. Ja, ik vind het een beetje gek voetbal.
Ja.
Het lijkt wel of ze maar wat doen. Ik kan ook bijna nooit een heldere tactiek in ontdekken. Ik vind het heel moeilijk om te zien, om naar te kijken. Het zijn individueel zijn het goede spelers, vaak. Ja, er lopen natuurlijk grote namen tussen. Maar het ziet er altijd moeizaam uit. Het is dusdanig een dusdanig andere stijl van spelen, dat je als Europese kijker, een geoefende Europese kijker, dat je gewoon echt moet wennen. En het gedoe eromheen maakt dan heel veel goed. Want dat vind ik echt fantastisch.
Ja, die dansjes die dan die we plaatsvinden. Of de weg voor de richting het stadion. Wat er in kleedkamers gebeurt. Maakt natuurlijk geweldig wat er omheen zit. Allemaal.
En de gekke dingen. De keepers die rare fratsen of rare pakken aan hebben. Er is altijd gedoe met scheidsrechters. Er is altijd gedoe met bikkelharde overtredingen. Op de tribune zie je altijd de gekste uitdossingen.
Ja.
Er komt altijd een of andere president, wordt dan in een hele grote auto over de Sintelbaan gereden, weet je wel. Met omgeven door militairen. Ja, het is iedere keer toch weer alsof je in een film zit. Ik vind het altijd wel heel erg mooi.
Ja, want dat is wel het bijzondere eraan. Maar het is ook wel weer, wat dat betreft, het voetbal wat je zegt. Dat zie je ook een beetje op de WK's toch terug. Dat als Afrikaanse ploegen op het WK komen, dat ze niet echt een vuist kunnen maken. Er zijn maar heel weinig ploegen die echt verder komen dan eerste of ronde 2 ongeveer op een WK.
Nou ja, ik dacht dat ik Eto'o of Drogba, daar wil ik vanaf zijn. Die zeiden voor dit toernooi ook weer van... ik denk dat het Eto'o was, want het is natuurlijk in Cameroen. Maar dat het niet lang meer ging duren totdat een Afrikaans land wereldkampioen wordt, zei hij. Dan denk ik altijd van, ja, dat hoor ik nou al sinds 1990. Dat er binnenkort een Afrikaans land wereldkampioen gaat worden. En het gebeurt in de verste verte niet. In 1990 kwam Cameroen natuurlijk ver tegen Engeland, ja, kwartfinale. Maar nee, ik zie dat helemaal niet gebeuren.
Nee, zeker niet. Bikkelharde overtredingen. Dat kan in Europa niet. Hè? Of tijdens het WK in Qatar zometeen lig je gelijk eraf.
Nee, en het voetbal is tactisch natuurlijk zo enorm ontwikkeld in de laatste 10 jaar. En ik kan niet aan de indruk onttrekken dat Afrika in dat opzicht nog wel een slagje te maken heeft.
Maar dat blijft dan toch wel apart. Want heel veel jongens uit de Afrikaanse, uit grote teams spelen in heel Europa. Je zou toch zeggen, die hebben dan daarmee ook een bepaalde tactiek meegekregen van de coaches. Dus je zou toch kunnen zeggen dat heel goed zou moeten matchen uiteindelijk, als je al die opvoeding hebt gehad in Europa voor een groot gedeelte.
Ja, dat klopt wel. Maar als je toch naar die teams kijkt, het zijn er altijd maar 3 of 4, hè?
Ja.
Die maximaal, die echt op zeg maar Premier League niveau spelen. Dat zijn nooit hele elftallen. Dus er loopt ook altijd nog een linksback van de plaatselijke ballen op het dak tussen. Meestal. Of een derde divisieclub in Engeland. Of noem maar op. Dus het niveau is vaak veel wisselend binnen die teams. Er zitten een paar goede spelers bij. Een aantal al helemaal niet. En ik denk dat ook wel een probleem is.
Ja, maar dit incident...
Wat doet de scheidsrechter? Die blaast een aantal keren op zijn fluit. Ja, deze scheidsrechter is niet onomstreden.
Maar dat was toch wel een heel raar moment. Toch? Dat je minuut 85 affluit. En dat je vervolgens ook nog voordat 90 minuten gespeeld zijn, dat je dan ook al affluit.
Het was wonderlijk. En daardoor ook fantastisch. Het zijn altijd van die fragmenten, van die momenten die je nooit meer vergeet. Jij kunt nu over een aantal jaren kun je de datum, wat was het? 11 juni of 11 januari of zo?
Ja, 12 januari volgens mij was het, ja.
12 januari, ja. Nou, die kun je er weer bij pakken.
Ja.
En dan kun je dit verhaal weer vertellen. Dit is een onbetaalbaar moment. En dat heeft die Afrika Cup altijd wel. Maar dit vond ik wel echt wel weer een hele goeie. Ja. En ook het hele gedoe daarna weer, weet je wel. Dat die scheidsrechter dan onder begeleiding dat veld wordt afgeleid.
Maar al die mensen die eerst met dat horloge zo voor zijn neus staan. Maar het klopt, dat begon op minuut 85. Dat iedereen bij Tunesië van de bank kwam met, wat gebeurt hier? Maar 5 minuten later stonden ze weer hetzelfde.
En nou was het verhaal dat hij was bevangen door de hitte, toch?
Ja.
Dat was achteraf het verhaal. Ja. Dat hij een soort zonnesteek had opgelopen. Dat hij daarom de tijd was vergeten. Maar ook natuurlijk weer allerlei verhalen van corruptie. Hè. Die hoort dat commentator ook gelijk zeggen.
Ja.
Dat hij al een keer verdacht is geweest van omkoping. Die coach van Tunesië dat veld in. En die dat veld ook niet meer afgaat. Die alleen maar bij die scheidsrechter blijft. En vervolgens schijnt ook nog gebeurd te zijn dat ze de wedstrijd wilden hervatten. En dat Tunesië kwijt was. Die kwamen niet meer, of zoiets. Ja, ja, heerlijk, man. Ja, dat was genieten.
En die afzetting die ook zegt, de provisorische afzetting die wordt gemaakt door 2 man... die dan de scheidsrechter beschermen tegen alles wat om hem heen komt, zodat hij rustig naar de kleedkamer kan lopen. Hè?
Ja, fantastisch.
Alsof die 2 man het verschil gaan maken. Maar moeten we het toch steeds...
Ja, maar het is echt een beetje jaren 80 gevoel. Hè? Ja. Je hebt op het WK 82 heb je nog toch gehad met die Sheik die toen de tribune afkwam, van Kuwait.
Ja.
Om de scheidsrechter aan te vliegen. En dat verwacht je in deze moderne tijd verwacht je dat niet meer. Maar op de Afrika Cup kan het allemaal nog steeds.
Ja, maar moeten we het nou serieus nemen of gewoon zien als een leuk tussendoortje in januari?
Ja, je moet het wel serieus nemen. Kijk, tuurlijk, want dat vind ik ook wel terecht. Kijk, over spelers afstaan voor allerlei interlands door het seizoen heen. Daar wordt nooit moeilijk over gedaan. En bij de Afrika Cup is er opeens al een discussie over bij clubs. En dan moeten we die spelers wel naar de Afrika Cup laten gaan. Kijk, voor Afrikaanse spelers is het iets ontzettend groots. Is het een enorme eer om voor Cameroen of voor Ivoorkust uit te komen. En dat kun je ze ook niet zomaar afnemen. En het zou een merkwaardige vorm van discriminatie zijn om te zeggen, nee, voor de Afrika Cup staan we onze internationals niet af. Dus je bent in dat opzicht verplicht om het serieus te nemen. Van alle kanten, ja, als liefhebber en als kijker. Mag je er ook wel een keer op omgrinniken hoe dat allemaal gaat.
Zeker. Ja, zeker als dit soort dingen plaatsvinden, toch? Dit houden we ook weer een beetje van, toch? Dit kleine stukje.
Zeker, dit is het mooiste, joh.
Ja, dit is het allermooiste. Goed, dit weekend is er weer heel veel voetbal. En dan gaan we maandag op terugblikken in de AD Voetbalpodcast. Gaan we eens kijken wat er allemaal door is gegaan. Durf je voorspelling te wagen? Hoeveel wedstrijden er uiteindelijk doorgaan dit weekend? Eredivisie?
In de Eredivisie? Ja? Ik denk dat ze allemaal doorgaan.
Toch wel, oké. Okay.
Als PEC Zwolle er doorheen komt, dan gaan ze allemaal door.
Oké, als PEC er doorheen komt, dan gaan ze allemaal door. Ja, want PEC is nu de leidraad. De PEC is de lat ongeveer in de Eredivisie.
Dat is de lat. Nou, die hebben, dat is even de kleinere clubs. Die hebben dus de minste spelers. Als die nu min of tussen aanstekers gedwongen worden om deze te spelen, dan verwacht ik dat de meeste doorgaan. Goed. PSV is ook weer helemaal hersteld, begreep ik.
Ja.
Ajax heeft natuurlijk die jongens gewoon, die hebben ze gelijk weer meegenomen naar Nederland tegen alle regels in. Is daar al genoeg over gezegd?
Ja, ik vroeg me eigenlijk af, zijn die jongens van Vitesse al terug? Of zit die nog steeds daar in Portugal voor een verlengde vakantie?
Nee, die zijn terug.
Oh, gelukkig.
Die zijn, volgens mij eergisteren teruggekomen.
Ja.
En ja, Vitesse heeft zich wel netjes aan de regels gehouden, zoals bijna iedere burger en ieder bedrijf dat zou doen. Alleen ons aller Ajax, die hadden daar dikke schijt aan. En wat ik ook mooi vind, is dat Ze zijn onder de grond gaan zitten.
Ja, tuurlijk.
Dus die hebben een communicatieafdeling van 50 man
ja.
bij Ajax, maar niemand zegt iets.
Nee, maar
de strategie, ze hebben met z'n 50 bij elkaar zijn ze gaan zitten. En toen hebben ze lang vergaderd en toen hebben ze gezegd, we zeggen niks. We zeggen gewoon helemaal niks. Nee, ja, het is ongelooflijk.
Maar het lullige is, het komt uiteindelijk op het bordje terecht van Erik ten Hag. Want die moet een persconferentie geven voor die wedstrijd tegen Utrecht. En wie moet het dan weer oplossen? Erik ten Hag.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Erik ten Hag, net als bij Promes was het ook zo. Moest hij ook even op gaan lossen. Ja. En nu zijn ze met z'n allen onder de grond gaan zitten. Dus de directie en die 50 man van die communicatie. Die zijn met z'n allen onder de grond gaan zitten. En ze hebben het geluk van de winterstop. Er is wat meer tijd tussen die wedstrijden. En ja hoor, dan mag Erik ten Hag het uit gaan leggen.
Ja, maar dan hoop ik wel dat ze van Erik ten Hag wel een antwoord hebben gegeven, toch? Dat ze wel uitgeschreven hebben wat hij moet zeggen.
Ik neem aan, ze hebben lang genoeg de tijd gehad om dit voor te bereiden.
Ja, ja precies.
Dus je zou zeggen dat ze dat wel in kunnen studeren.
Doventolk erachter zetten. Hè? Dan ben je helemaal klaar, zeg maar, voor een goede persconferentie.
Precies.
Heel goed. Sjoerd, dank voor nu. Maandag is er weer een nieuwe AD Voetbal podcast. En gaan we terugblikken op het voetbal van dit weekend. En dan de hele week weer, elke werkdag, een nieuwe AD Voetbal podcast. Mooi voetbalweekend gewenst.
Jij ook.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.